Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. En deze week, vanwege corona nog een beetje, ben niemand anders te gast dan iemand besloot het monster in de bek aan te kijken, zoals ze in het boek schreef, in haar eigen woord te zeggen. Yvonne van Sarp. Ze woont op schoon schip in Amsterdam-Noord, een mega groen woonproject op het water waar ze actief is. En nu ook al een tijd lang bezig met jongerencommunicatie. En ze is ook nu alweer een tijd lang bezig met jongerencommunicatie. We zijn ook op het zogeheten schoon schip. Op de Johan van Hasselt Kades heet het.
Ja. Ja.
Voor de liefhebbers van Amsterdam-Noord. In het licht van de jongerencommunicatie schreef ze het boek Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. Een boektitel die natuurlijk op zich staat. Waarin ze een analyse geeft van hoe verschillende generaties met het klimaatprobleem omgaan zijn en nog omgaan. Maar vervolgens vooral een inspirerende jongeren interviewt over de klimaatverandering en hoe ze daarmee omgaan. Ze krijgen er tenslotte in hopelijk levende lijven, zoals ze ook zegt, met de ernstige gevolgen hiervan te maken. Met het zogeheten monster dus, de klimaatverandering. Kortom, een meer dan interessante dame om in de uitzending te gast te hebben. Van harte welkom bij mijn programma en ik ben dan weer van harte bij jou op bezoek. En op schouwenschip.
Ja.
En zoals altijd heb je ook muziek uitgezocht.
Klopt.
Wat waren je selectiecriteria daarbij?
Dingen die ik vaker gehoord heb en die ook wel pasten bij het verhaal.
Oh,
maar ook wel, ik zing bijvoorbeeld in een koor, er zit ook een nummer
wat
bij.
Wat voor koor trouwens?
Klein Koor Amsterdam.
Ja.
En er zit ook een nummer bij wat we uit met ons koor wel eens hebben gezongen bijvoorbeeld. Maar,
ook in Amsterdam-Noord of... Dat klein koor?
Nee, we repeteren in de binnenstad nu en mensen komen eigenlijk uit de hele stad.
Oh ja, okay. Ja, dus, ja. Dus verschillende dingen begrijp ik. En dus die bij het verhaal passen, maar ook een beetje bij jezelf eigen leven.
Precies,
als
ja.
En waar gaan we mee beginnen?
We gaan beginnen met een nummer van Vrouwtje. Ik heb het in mijn boek ook, heb ik een paar dingen uitgeciteerd.
Ja.
Het heet Groter dan ik. En zij is de afgelopen 2 jaar best wel doorgebroken. Dit nummer is echt zo van... 2 jaar terug, begin 2020.
Ja.
En het gaat ook een beetje rondom het nieuwjaar, zeg maar. Dat was een aanleiding voor haar om met dat nummer uit te komen. En het werd echt haar doorbraaknummer.
Happy New Year. De virus zat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer. En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden. Met horten en stoten en dat we gaan praten. Vooral met elkaar, want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poen voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is tik maar door en je sluit je ogen ervoor.
En je luistert naar de plaatkast van Ja, publiciste. Hoe noem je jezelf als je jezelf in twee woorden omschrijft?
Jongerenexpert.
Jongerenexpert.
Ja.
Helemaal mooi. Die zelf uit de generatie, de pragmatische generatie komt, denk ik. Of nee,
ja, net daarvoor. Hè? Ik zit nog in een stage van de generatie X.
Oh
dus
ja.
Ik ben zelf uit 1969.
Oh ja, inderdaad.
Ja.
Ja, want in het begin beschrijf je, daar maak ik ook een klein grapje over in je boek. Dus opgroeien terwijl de wereld in brand staat. De verschillende generaties die geweest zijn.
Ja, ja.
Dus in dat kader hebben we pragmaticus tegenover een X-generatie zitten.
Ja.
Vanzelf 74.
Ja.
Want je bent altijd met jongeren bezig.
Klopt.
Ik zat een beetje als een combinatie van dingen die je in het verleden hebt gedaan. Want je hebt voor Milieudefensie gewerkt en je hebt dus veel met jongeren gewerkt. Dus
klopt, ja. En eigenlijk was ik ook in mijn studie. Hè, ik heb politicologie gedaan en ook milieukunde. Dus ik was toen ook best wel met duurzaamheidsthema's bezig. Maar in mijn werk, allereerst ging dat toen toch meer naar jongeren.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld bij de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling gewerkt. Dus ja, jongeren en duurzaamheid zijn heel lang wel een rode draad in mijn werk geweest. En de laatste jaren is het eigenlijk meer en meer jongeren geworden. Maar ja, ik woon bijvoorbeeld in een duurzame wijk. Hè. Hier wonen wij sinds 3 jaar.
Dus dat even maar gewoon, dan gaan we daarna wat dieper op de jongeren in.
Ja.
Want inderdaad, ik fiets er toevallig heel vaak voorbij. Maar dat is gewoon toeval omdat ik mijn kinderen voor hier voorbij rijd.
Ja.
Dat is dus gewoon schip.
Ja.
Is, wat is het überhaupt? Ik bedoel, wat is Schoonschip?
Ja, nou, wij zijn een drijvende wijk. Je ziet hier om ons heen 30 drijvende woningen.
Ja.
En op de helft van de woningen wonen 2 gezinnen. Dus we zijn in totaal met 45 huishoudens. En we liggen...
Jullie wonen in je eentje, denk ik, hè? Althans,
wij wonen hier met... dus ik en mijn man en mijn jongste zoon, die is 18, die woont ook nog thuis.
Oh, ja.
De oudste is al op kamers. En we liggen in het Johan van Hasseltkanaal met een zelfgebouwde steiger. Hè? Althans, dat hebben we met de bewoners samen, hebben we ook onze eigen steiger aangelegd hier in het water.
Ja.
En je kan hier heel mooi tussen allemaal duurzame woningen doorwandelen. En ja, we hebben bij dit project...
Jullie hebben ook zelf flink lopen timmeren, begrijp ik. Als je zegt, ik heb zelf de steiger aangelegd, dan zie ik...
Dat hebben we wel door een aannemer laten doen.
Ja.
En er zijn ook wel huishoudens die alles door een aannemer hebben gedaan.
Ja.
Wij hebben zelf, wat dan officieel zelfbouwers heet, wij hebben best ook wel veel zelf gedaan. Dus we hadden niet één aannemer, maar zijn op zoek gegaan naar een timmerman die dit kon maken. En allerlei andere mensen.
Ja.
En dan hebben wij tussendoor en in de weekenden en zo ook nog best wel veel zelf meegeklust.
Ja, want wat is er, het zijn eigenlijk een beetje vierkantachtige huizen.
Ja.
Ja, ik zit ook een beetje in mijn achterhoofd na te gaan, hoe leg ik mensen uit waar het is. En dat is best lastig, want het is niet een heel duidelijke... Nou, als je zeg maar naar de NDSM gaat vanaf, vanaf de Korte Pont.
Ja.
Dan is er best grote kans dat je voorbij het Johan van Hasseltkanaal komt. En daar zie je van die vierkante huizen.
Klopt.
Ja, zo
en mensen kennen soms de keuvel ook wel.
Ja.
Hè? Dat ligt eigenlijk ietsje verderop in hetzelfde kanaal. Dus in dat water, ietsje verderop richting de NDSM, liggen wij.
Ja, daar kan je het zien inderdaad.
Ja.
Dus op die manier kan je het vinden.
Klopt.
En anders gewoon het schoon schip googlen. En dan gewoon langs.
Ja.
Ja, hebben jullie ook wel eens open dagen of is het gewoon een kwestie van er langs? Ik kan me best voorstellen dat het net als de keuvel.
Nou ja, de steiger is gewoon toegankelijk. Dus je kan hier gewoon overheen wandelen. En we bieden voor groepen wel ook rondleidingen. Dus als mensen echt zeggen van we willen meer hierover weten. Ja, dan kunnen ze met een groepje ook een rondleiding aanvragen. Dat doen we ook.
Ja, want je zei, het is dus een heel schone wijk. Wat maakt jouw huis bijvoorbeeld? Dat is gewoon, wat maakt je huis anders dan een gemiddeld ander huis?
Wij hebben 15 zonnepanelen op het dak.
Oh ja.
Dus het was vorig jaar, hebben we een koude winter gehaald. Toen hebben we 0 op de meter
niet
helemaal gehaald.
Oh.
Maar het jaar daarvoor wel bijvoorbeeld. Het huis is supergoed geïsoleerd. En wat uniek ook wel is aan ons huis hier in de wijk. Wij hebben isolatie aangebracht met stroobalen.
Ja.
Dus je ziet ook wel dat de wanden ook echt wel zo dik zijn als stroobalen. Daar hebben andere...
Ik zit even naar, jullie hebben bijna 30, 40 centimeter wanden. Zie ik dat goed?
Ja, klopt. En eigenlijk alle woningen hier zijn met biobased materialen geïsoleerd. Maar vaak wordt dat dan toch wel wat compacter, terwijl onze architect ervoor koos van, nou ja, als we stroopbalen afnemen, ja. Hè, dan daar is het hele ontwerp eigenlijk op bedacht.
Ja.
En je ziet hier leemstuk, dus we hebben geen...
Wat is een leemstuk?
Leemstuk is, dan ga je eigenlijk stukken op leembasis,
leemstuk.
Een soort klei,
ja. Ja.
Met daarin ook fijne steentjes. Dus dat is ook duurzamer. En ja, iets wat je bijvoorbeeld niet ziet, maar wat uniek is aan deze wijk, is dat wij met alle bewoners samen onze eigen energiemaatschappij zijn. Dus
ja.
Wij wisselen met elkaar stroom uit via een smart grid. En als ik stroom over heb en de buurman is thuis aan het werk en zet zijn wasmachine aan en heeft op dat moment niet zelf nog extra elektriciteit,
ja.
Dan gaat hij dat bijvoorbeeld van mij afnemen. Dus wij zijn ja, eigenlijk daarin ook een pilot.
Ja.
En het laatste is...
Heeft iedereen ook 15 of meer zonnepanelen op het dak? Is dat gewoon iets dat iedereen heeft?
Ja, wel zoiets.
Ja.
Ja. En sommigen nog meer. Ook sommigen wat minder, maar ja. En we hebben een vacuümtoilet. Dus het maakt net zo'n herrie als op waarschuwen gasten vaak. Van, het is net alsof je in het vliegtuig zit.
Ja.
Zo'n afzuigend toilet wat weer minder water gebruikt. En wat uiteindelijk moet... uitmonden in een pilot met waternet aan de andere kant hier van de brug. Daar moet een grondstoffenstation komen wat ook uit dat afvalwater van toiletten, uit die poep en plas ook weer voedingsstoffen gaat halen en energie gaat maken. Maar dat is nog niet, dat project draait nog niet.
Bij de keuvel maken ze ook uit het plas weer nieuw water geloof ik, toch? Dat ze maken iets nieuws van die plas, dat plas daar.
Ja, ja, daar zijn ze, klopt. Dat zijn dan weer andere projecten die zij doen. Maar,
maar ik denk dan bij vacuüm, dat kost toch energie, maar dan minder water, maar wel minder, om iets vacuüm te trekken. Heb je energie voor nodig, denk ik dan?
Nou, je hebt druk nodig, hè?
Ja.
Dus het is wel wat storingsgevoeliger.
Ja.
Dus het gaat nu goed, maar we hebben wel een tijd. Als het ergens de druk eraf gaat, dan zuigt het niet goed af. Dus er zijn ook echt wel momenten geweest dat wij hier in de hele wijk niet naar het toilet konden. En dan kon het ook wel eens meer dan 12 uur duren voordat het weer was opgelost, zeg maar.
Oh ja.
Maar goed,
kan je dat
probleem
dan niet
hebben
met de emmer water oplossen? Want er is ook hier genoeg water omheen. Of is dat weer... Ik ben geen toiletdeskundige, hoor.
Nee, dan zuigt het echt niet af. Nee.
Oh, het is niet dat je het dan er weg kan spoelen?
Nee, dat kan niet. En het water hier in het kanaal is brak.
Ja.
Dus ook allerlei mensen hadden wel ideeën van we gaan allerlei dingen doen met water uit het kanaal. Maar ja, heel veel systemen zijn daar dan toch ook weer niet op ingericht. Dus dat gaat ook niet zo.
Oh ja, kun je er wel iets hebben?
Ja, er wordt wel in gezwommen. En we zijn met samenwerking met de gemeente ook, wordt momenteel de kwaliteit van het zwemwater gemeten.
Oh ja.
Dus daar zijn we mee bezig.
En dan de laatste vraag over de energie ook. Want ik weet wel, wij hebben er 12. Dat heb je misschien gezien, want je hebt een boek langsgebracht.
Ja.
Maar er zijn ook genoeg dagen dat het gewoon bewolkt is.
Ja.
Dat je echt geen winst maakt.
Ja.
Op wat voor manier dan ook. Dus maakt niemand winst hier. Dus dan moet je nog altijd wel ergens vandaan trekken.
Ja,
we
hebben één aansluiting aan de wal.
Ja.
En we hebben een samenwerking met Green Choice. En zeker in de winter betrekken wij gewoon stroom van het net.
Ja, dus dan is het...
Maar wat we hebben is, we hebben batterijen in de technische ruimte. Dus bij ieder in huis staat ook een batterij ter grootte van de koelkast.
Ja.
Dus we kunnen ook zelf stroom opslaan, bijvoorbeeld overdag en 's avonds weer gebruiken. Dus het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van pilots waarin we werken met dit project.
Ja, dus, weet je, het zijn van die leuke dingen ook wel.
Ja.
Dat je inderdaad afvraagt van hoeveel heb je dan in totaal in het hele jaar toch nog moet afnemen.
Ja. Er is een dashboard waar je elk moment in kunt kijken wat je gebruikt en wat je opwekt.
Ja.
Ja,
want hoe lang wonen jullie hier al?
In maart, dus dat is het bijna, wonen we hier 3 jaar.
Oh, 3 jaar al.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Dus dat is... Is dit een wijk als dit? Is dit de hoop voor de toekomst voor jou?
Nou ja, ik denk dat wat ik heel fijn vond, ook toen wij bij deze groep kwamen, is dat je allerlei buren om je heen gaat krijgen die dezelfde dingen, die vanuit dezelfde waarden op een andere manier willen gaan wonen.
Ja.
En samen kan je gewoon heel veel voor elkaar krijgen. Dat hebben we hier in dit project laten zien.
Ja.
En dat is misschien ook wel het meest toffe, dat je je buren goed kent. Je moet je voorstellen, we hebben een verschillende appgroepen, zoals dat dan met buren gaat. Maar we hebben bijvoorbeeld één appgroep, die noemen we de Marktplaats app. Die gaat alleen maar over spullen die de een over heeft en die de ander wel weer kan gebruiken.
Ja.
En dan gaan gewoon dagelijks, staan daar, wil iemand, heeft iemand nog kinderregelaarsjes over? En een ander zoekt een tent. En het is gewoon gigantisch wat je met elkaar kan delen, waardoor je kijk naar spullen ook verandert.
Ja, dus het is eigenlijk, jullie zijn niet alleen dat jullie allemaal 12 zonnepanelen op het huis hebben, maar jullie zijn ook een beetje een soort groene community met elkaar als wijkje.
Ja, zeker.
Die elkaar natuurlijk ook via de vlonders elkaar leert kennen.
Ja, precies. Ja. En je leert elkaar sociaal kennen. Nou ja, door corona, we hebben ook een clubhuis, dus op een van de bakken hiernaast is ook nog een gemeenschappelijke ruimte. Ja, door corona hebben we daar nog weinig mee kunnen doen, maar het is wel heel mooi om dat met bewoners zelf, zonder projectontwikkelaar, te doen.
Zullen we even naar muziek?
Ja. Ja, helemaal goed.
Welke gaan we nu pakken?
Ja. En dan vertel ik er daarna iets over, of niet?
Wat jij wil.
Oh ja.
Ja, dus je kan nu al aankondigen, maar je kan ook denken, straks vertellen.
Ja, oké. Okay. Nou, doen we dat daarna.
Remember me. luisteren naar de podcast van jongerenexpert Yvonne van Sark. Ja, en waarom hebben we net geluisterd naar welk nummer ook? Want we hadden ook nog niet gezegd welk nummer het was.
Ja, het nummer heet Dido's Lament. Dus Dido's klaagzang.
Ja.
En het is een nummer van Henry Purcell. Ja. Dus echt barok, zeg maar.
Ja.
En het is uitgevoerd door Annie Lennox, van die mensen misschien kennen van de Eurythmics.
Ja, uiteraard. Ja.
Ja. En ze heeft dit nummer opgenomen eind 2020 met een Londen score. En waarom ik het heb gekozen? Nou, ik vertelde al dat ik ook zing. En ik zing in een Amsterdams koor. En we hebben dit een paar jaar geleden met Villa Silberzee.
Voordat Annie Lennox het in ieder geval op YouTube zet, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. Ja, en het is het bekendste stuk uit de opera van Dido en Aeneas. Dus opera-liefhebbers kennen het misschien. En het is een soort klaagzang, hè? Echt ook zo'n Griekse tragisch verhaal. Van zij zingt dit vlak voordat ze zelfmoord pleegt als gevolg van een ongelukkige liefde. Hè? Ja. En ze zegt, onthoud mij, hè? Blijf aan mij denken. Maar...
De term Dido en Aeneas ken ik wel, maar daarna weet ik, het gaat helemaal mijn kennis, maar het gaat zelf een ongelukkige liefde, begrijp ik.
Ja. Ja, dus ze heeft volgens mij net een nacht samen doorgebracht, maar hij gaat weg en zij brengt zich om. Zo, hè? Een heel korte samenvatting.
Maar, een ernstig verdrietige vrouw, dat is duidelijk.
Ja, maar wat ik bijzonder vond, want ik ging op zoek naar versies van dit nummer om te zien dat Annie Lennox zegt van ja, je kan dit ook zien als een klaagzang voor de aarde.
En, ja.
Nou ja, we kijken nu naar zo'n YouTube-scherm waar ze aan het eind ook Greenpeace vermeldt.
Ja, en, in solidarity met Greenpeace staat er, ja.
Ja, dus ook, ja, ook zij zag daarin wel een verband met het nummer en ja, hè, een soort klaagzang. Dat vond ik eigenlijk super mooi om te ontdekken.
Ja. Nee, want het zinnetje dat me heel erg intrigeerde, voor ik dacht, wil ik het wel verder lezen, want ik ben wel een beetje een angstaanschrijver van toe. Was dat je zelf schreef, ergens aan het begin van het boek, van ik ga het monster in de bek aankijken. Ik dacht, oké, ik vind het niet dat als een monster lezen, eerlijk gezegd.
Ja.
Maar ik dacht, ik ga het dan alsnog met je doen. Ja. Hoe zie je de monster voor je als we niks doen? Of heb je daar, ja, want dat...
Toen ik dat schreef, ik denk met name aan klimaatverandering. En toen ik het boek ging schrijven, ontdekte ik ook wel meer... Ja, dat is ook alweer veel te smal. Hè? Het gaat om hoe gaat het met onze planeet. En de achteruitgang van natuur, plant- en dierenrijk... bijvoorbeeld is minstens zo serieus.
Ja.
En daar wilde ik me verder in verdiepen. En ja, ik denk de urgentie dringt op allerlei plekken steeds meer door. Dat zien we ook in VN-verband. En tegelijk zijn we de omslag naar het moet anders. Ja, het voelt voor mij alsof we op het punt staan van zo'n omslag. Maar het tegelijkertijd ook zo moeilijk vinden.
Ja, nou ja, ik bedoel... Ik zie, er zit enorme tegenstrijdigheid. Je ziet inderdaad wel van, goh, er zijn wat minder insecten. Voor je gevoel dan vroeger.
Ja, ja.
De LST-tocht wordt niet zo vaak meer gereden.
Precies.
Maar je ziet ook gewoon nog volle schappen.
Ja.
In de Albert Heijn.
Ja.
Op een bepaalde manier kan je welvaart afgezien van corona. Maar dat lijkt ook waarschijnlijk met iets anders te maken te hebben. Wat niet helemaal waar is, maar toch.
Ja, ja.
Kan je alles nog wel weer zo'n beetje doen als vroeger.
Ja.
En dat maakt ze verwarrend natuurlijk.
Ja, precies. Want je ziet hè, ook in allerlei rapporten die je erover leest... en dat is ook wat ook wel tot de politiek is doorgedrongen... Hè, we moeten op allerlei belangrijke domeinen... hoe we eten, hoe we ons vervoeren, hoe we wonen...
Ja.
Hoe we ons kleden. We moeten allemaal transities maken.
Ja.
Hè, we moeten op andere manieren dat gaan organiseren. En dat vraagt weer hele nieuwe gewoontes, nieuwe rituelen... Nieuwe systemen ook. En we zitten in een tijd waarin dat in gigantisch snelle in sneltreinvaart moet gaan gebeuren.
Ja, aan de andere kant. Ik bedoel, er zijn een hoop ontkenners.
Ja.
En ik denk als we niks doen, hebben we dan over 10 jaar dat Amsterdam onderloopt? Moeten we dan, zou het monster zich ons voorstellen? Of
Ik denk niet binnen 10 jaar, maar en vandaar ook wel dat ik het boek schreef. Onze kinderen gaan het dan wel meemaken.
Ja, 2070 is een jaartal dat je redt, nog wel
ja,
van 2050.
Ja, precies. En daarin heb je ook natuurlijk verschillende prognoses. En allerlei experts zeggen ook, we hebben tot 2030.
Ja.
Is echt een heel cruciaal kantelmoment. En het gaat in de discussie over klimaat ook wel, en ecologie ook wel vaak over tipping points.
Ja.
En we zijn ook momenteel meerdere tipping points ook aan het passeren. En ja. Daarbij is de vraag, ja, krijgen we dan niet nog met allerlei andere systemen te maken die we nog minder onder controle krijgen als zich dat eenmaal voltrekt?
Ja, nee, want ik zit er ook, enerzijds maak ik me er heel erg druk over, maar ik zit ook af en toe nog te denken van welke rampenfilm komt nou dichtstbij wat ons te wachten staat mogelijk.
Ja.
Om het even heel erg simpel te visualiseren.
Ja. Ja, het voelt natuurlijk vaak ver weg en in de tijd en ook in de plaats.
Ja.
Nu wij hier drijvend wonen, krijgen wij ook van journalisten ook wel vaker de vraag, nou, hè, zijn jullie dan klaar voor de klimaatverandering?
Ja, als het water 20 meter, als het water 3 meter stijgt, dan blijven jullie gewoon
in theorie liggen we hier dan nog, maar dan liggen we natuurlijk in een apocalyptisch gebied. Dus dat is... En ja, we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.
Ja. Want je zei, ik ga het monster in de bek aankijken. Maar ik krijg een beetje dat je ook wel een beetje op zoek was naar hoop, toch? Uit de nieuwe generatie, of zeg ik dat verkeerd?
Ja, precies. Maar tegelijkertijd ben ik dan ook wel journalistiek kritisch genoeg ingesteld om ook wel de hele tijd te kijken van klopt dat? En vind ik ook weerlegging daarvan in dingen die ik lees.
Ja.
Maar ik werd zeker wel getriggerd en daarom ben ik het verhaal ook wel gaan maken. Omdat ik vaker las dat volwassenen de laatste tijd vaker noemden van ja, maar de jeugd, daar zie ik goede dingen en dat is hoopvol. Mijn generatie heeft het verkloot, maar wat zie ik bij de jeugd? En ja, dat integreerde mij, dat wilde ik verder uitzoeken.
Werd dat wild bevestigd? Je krijgt wel een beetje de indruk dat de jeugd in ieder geval het beter doet dan. Ik bedoel, de generatie X doet het beter dan de pragmatische generatie, om het zo maar te zeggen. Of is dat jouw... wat is jouw indruk daarvan?
Jongeren... Een belangrijk deel van hoe je in het leven staat, wordt in je jeugd gevormd. Hè? Je adolescentiefase, dus die fase tussen kind zijn en volwassen worden.
Ja.
En daar is de tijdgeest sterk op van invloed.
Dus tussen 12e en 18e, zeg maar.
Ja, tussen je 12e en 25e ongeveer. Hè? Dus zeker ook die studentenleeftijd bijvoorbeeld is vaak ook nog heel belangrijk. Je gaat dan ook nadenken, wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik bij horen? En waar absoluut niet bij horen? En jongeren van nu groeien op in een tijd waarin fake news, polarisatie, corona, klimaatcrisis thema's zijn. Terwijl bijvoorbeeld ik zelf in de generatie X, toen ik...
Ja, maar het is van 69 dan even...
Precies, dus in de jaren 70, begin jaren 80 waren dat andere thema's. Hè. Toen was er ernstige bodemvervuiling, toen was er zure regen, gat in de ozonlaag. Dus dat waren andere thema's.
Die zijn wel voor een deel opgelost, denk ik.
Dat klopt. Zeker, hè? Dus de gat in de ozonlaag, daar ontdekte men van door welke chemische stoffen dat kwam. Daar hebben we, dat wordt ook echt wel als een van de voorbeelden ook van internationale duurzaamheid.
En de beter is terug in Nederland en de zalm zwemt weer.
Ja, klopt. Ja, maar ja, we moeten mondiaal kijken.
Ja.
En er zijn tegelijkertijd heel veel parameters waarvan je merkt, het gaat de verkeerde kant op. En we zijn met steeds meer mensen op deze aardkloot.
Ja.
Dus daarin moeten we toch wat doen met z'n allen.
Ja, dus...
Zeker wanneer je dus vooruit kijkt ook, hè?
Ja.
Dus, en met de kanttekening, en dat hebben we vorige zomer, hè, in 21 in Limburg bijvoorbeeld gezien. Het komt ik denk dat klimaatverandering al veel langer zichtbaar is in bijvoorbeeld Bangladesh of in bepaalde eilanden. Bepaalde groepen merken al in het hier en nu die gevolgen. Vorige zomer hebben we daar voor het eerst ook in Nederland echt...
Die droogte bedoel je? Of,
die overstromingen in Limburg en inderdaad de jaren daarvoor de enorme droogte. Dat zijn nieuwe thema's. Dus het verandert ook... ons bestaan. En ook al in het hier en nu.
Ja, nou ja, kan je het dan als een monster beschrijven, de speldenprikjes, wat misschien nu nog voor de gemiddelde Amsterdammer als af en toe een klein speldenprikje nieuws, zullen steeds intenser worden tot het op een gegeven moment echt gaat raken? Dus moet je je zo een beetje dat monster voorstellen?
Ja, en ik merk zelf ook, als ik bijvoorbeeld nu.nl opensla en ik zie allerlei verschillende berichtjes en er staat ook iets over een gletsjer, die met nieuwe berichten van, nou, als die gletsjer gaat instorten, hè, of als die extra gaat smelten, of als die ijskap, daar wordt nu ook over gesproken, ja. Hè, wanneer die gaat smelten, dan hebben we echt een gigantisch probleem. Dan nemen die en die risico's weer toe. Ja, ik moet ook bekennen dat ik dat soort berichten af en toe mega heftig vind om tot me te nemen. Of
ja, want je wil natuurlijk dus, ja. Geen angst hebben. Je wil niet in paniek zijn, je wil ook niet in angst leven.
Ja.
Maar je wil wel wat doen als het ware.
Ja, je wil niet wegkijken.
Nee.
En je wil ook je verantwoordelijkheid nemen als burger. En dat is natuurlijk mega ingewikkeld.
Heel verschillende, tegenstrijdige gevoelens zitten
hier
al vast.
Ja, precies. Dat vind ik ook zo mooi in dat eerste nummer van Vrouwtje. Ik zeg van, het onderwerp is groter dan ik. Hè? Dus ja, je hoeft niet in een soort superheld denken te gaan denken. Je kan het niet in je eentje oplossen. Er zitten inderdaad heel veel tegenstrijdigheden in.
Ja.
En tegelijkertijd, en dat vond ik ook wel het mooie van als je er meer in gaat verdiepen, dat je bij allerlei dingen denkt van, maar hey, bijvoorbeeld in de rol van consument, ja, wij zijn een klein landje, maar we zijn een enorm doorvoerland van alles. Dus we zijn ook eigenlijk heel invloedrijk in de wereld met onze export en import. Dus wanneer we ook bepaalde dingen anders gaan organiseren, mensen anders gaan werken, anders gaan consumeren, zijn wij ook van invloed. Het menselijk gedrag heeft dit veroorzaakt en het goede nieuws is, we kunnen het dus ook veranderen. Het is niet die meteoriet uit die film Don't Look Up die laatst uitkwam. Het is niet iets wat ons overkomt. We zijn zelf met z'n allen hier ook mee van invloed.
Ja, want jij hebt een soort onderzoek door gedaan. Je hebt 10 jongeren geïnterviewd.
Ja, dus, ja, ik heb er inderdaad 10 ook met foto's uitgelegd. En ik heb er in totaal 25 geïnterviewd. Ja.
Ben je nog tot nieuwe inzichten gekomen bij het schrijven van dit boek? Dat je dacht, hé.
Toen ik eraan begon, hè, want toen was ook.
Of zullen we dat na het volgende nummer doen? Kijk, laten we eerst even.
Ja, is goed.
Van een jongere expert Yvonne van Sark en een van de jongeren die ze natuurlijk veel mee te maken heeft gehad, van peuter tot een volwassene, is degene die we net hoorden, namelijk je eigen zoon.
Ja, precies.
Op de drummer.
Klopt.
Waar we net naar geluisterd.
Ja. Ja, inderdaad. Ja. We hebben net geluisterd naar E. Fungus, heet het. Een Amsterdamse band.
Ja.
En van Timo, onze zoon. En nog drie jongens. Allemaal zo begin 20. En ze maken allemaal ook veel elektronische muziek. Maar wilden heel graag ook echt iets maken. Wat gewoon helemaal analoog is. Zonder elektronica. Zonder computers. En ergens dit voorjaar komt hun eerste plaat uit. Dus...
Dus waarom had je speciaal reden om dit nummer op te kiezen of zeg je vanuit
nou, ja, ik vind het wel een aansprekend nummer in die zin. Hè. Dat gaat, ja, voor mijn gevoel gaat het ook om een soort hulpkreet van het gaat niet goed met je. En ja, ik denk dat dat voor veel jongeren momenteel, zeker in coronatijd, hè, steeds weer hoor je berichten over hoeveel jongeren mentale problemen hebben.
Ja.
Daar gaat het nummer voor mijn gevoel ook wel een beetje over.
Ja, want we hadden net... Ja, nou ja, ja. Dat denk je dat... Ja, dat zal met alles te maken hebben. Dat ze relatief veel mentale problemen hebben.
Ja.
En corona, waardoor we afstand van elkaar moeten houden.
Precies.
Maar ook wel de zorgen. Althans, maar goed.
Ja, ik denk dat het stapelt. Nou, ik kan niet, zou niet kunnen zeggen van... De zorgen om de planeet. Hè, zijn dit aandeel in dat het niet goed gaat met jongeren. Maar ik denk wel dat er een stapeling is van... Ja, om allerlei redenen waarom je misschien zelf niet goed in je vel zit, maar waarom je ook richting de toekomst ja, wel allerlei vragen hebt. Maar ja, ook daarin is bijvoorbeeld de wooncrisis, is daarin minstens zo'n onderwerp hè, voor jongeren. Als je kijkt in het hier en nu van wat zijn de thema's waar je mee bezig bent. Onze ouders is op kamers, die zit nu sinds een half jaar in een nieuwbouwwoning. Hè. Er wordt momenteel best wel veel gebouwd hier in Amsterdam.
In Amsterdam-Noord ook toevallig nieuwbouw.
Ja, ook in Amsterdam-Noord, dus vlakbij dat laatste metrostation.
Ja.
Dus je ziet het effect wanneer er meer ruimte komt, maar ook hoe ongelooflijk moeilijk het anders ook is om iets te vinden.
Ja, het is een heel ander onderwerp, maar wel ook daar dus een behoorlijke stapeling.
Ja.
Dit boek opgroeit terwijl de wereld in brand staat, daar waren we net een beetje beland.
Ja,
dat gaat natuurlijk vooral over klimaatverandering.
Ja.
Was het een soort onderzoek voor je?
Ja, dus ik vond bijvoorbeeld Greta Thunberg, hè, daar was heel veel aandacht voor. En mensen vonden dat inspirerend. En ik dacht in het begin, heel eerlijk, ik dacht dat is zo atypisch.
Ja,
dat iemand
een beetje bijzonder dame.
Ja, echt bijzonder. En dat zeg ik ook wel met bewondering, hè, want dat heb ik absoluut voor haar. Maar wel dat je denkt, laten we nou niet ineens doen alsof al jongeren daar zo mee bezig zijn.
Nee.
Dus bij de eerste scholierenstaking was ik eerlijk gezegd best wel verrast dat er zoveel jongeren daarin meegingen. En toen ik me er ook verder in ging verdiepen, werd me wel helder van... oh ja, er is ook echt wel een groep die zich hier serieus zorgen om maakt. En die zou willen dat het anders is. Ik zeg zeker niet dat dat geldt voor alle jongeren.
Nee.
Maar ja, de voorhoede van jongeren die zeggen... ik wil mijn leven later op een andere manier inrichten. En ik wil dat ook nu al. Ik vertaal dat naar mijn studiekeuze of naar mijn eetpatroon, of hoe ik reis. Ik wil niet zo vaak in het vliegtuig. Die groep, die groeit. En zoals bij elke verandering, komt het vanuit
de Ik zou bijna zeggen, laat ik het eerlijk eens half bekennen. Mijn dochters, zeker mijn oudste, die is de 11, is veel strenger dan wat ik zelf ben. Dus ik durf al nauwelijks met haar naar de supermarkt.
Oh ja?
Wat
gebeurt er dan?
Nou ja, als ik in mijn eentje ben, wil ik heel misschien nog wel eens enkel keertje overwegen om een vleeswaren te kopen. Omdat ik dat heel lekker vind.
Ja.
Met haar haal ik dat echt niet in mijn hoofd. Want dan weet ik wel dat ze heel boos kijkt en allerlei dingen op gaat noemen die heel terecht zijn.
Ja.
Dus grote complimenten met Nuska Jaan in de ether.
Ja.
Maar hoor je dat meer inderdaad?
Ja. Ja, wij zijn ook op een gegeven moment helemaal gestopt met vlees eten.
Ook onder druk van je kinderen te vallen?
Nou ja, wel dat onze jongens het laatste setje gaven. Terwijl wij nog wel lang waren van, maar opgroeiende kinderen. Nou ja, het is ook wel lekker. Bijna alsof je het voor de kinderen doet.
Ja.
Dus op het moment dat dan even je kinderen vragen, waarom eten wij nog vlees? Voelden wij ons best wel... Ja, niet slecht. Zo van, goede vraag. Ja, waarom? Nee, daar hebben we geen antwoord op. Dus dat was wel een soort setje. Dus thuis koken we eigenlijk nooit meer vlees. En ik eet het ook eigenlijk bijna nooit meer.
Ja.
En ik vond bijvoorbeeld ook, in de research voor het boek, dat inmiddels in 1 op de 5 gezinnen met tieners, dat ouders zeggen, wij eten minder vlees door de kinderen. Hè? Dus doordat we tienerkinderen hebben die hiermee bezig zijn. Dus dat vind ik ook weer zo'n voorbeeld van... een kentering die jongeren helpen versnellen.
Ja, en ook wel natuurlijk omdat je verantwoordelijkheid misschien als ouders... maar goed, dat zou een beetje flauw zijn tegenover de vrijgezellen. kinderlozen. Dat je inderdaad daardoor misschien nog meer denkt over de komende generaties.
Ja. Maar ja.
En nou, zou voor hen ook verandering iets makkelijker zijn dan voor ons oudjes? Of denk je dat dat wel meevalt?
Ik denk het wel. Ja, ik denk dat er nog minder gewoontes zich gevormd hebben.
Ja.
En ja, bij bepaalde dingen kunnen ze natuurlijk ook nog vrijer over praten. Van later als ik groot ben, ga ik dat allemaal anders doen.
Ja.
Maar als je het meer ook kijkt, hoe gaan transities? Ja, wij zitten als mensen allemaal in allerlei systemen. En wanneer je daar nog minder in zit, wat jongeren nou eenmaal minder doen, ja, kan je daar gewoon opener naar kijken. Dus het is voor hun makkelijker om status quo te challengen tegenover bijvoorbeeld iemand die bij de overheid werkt aan, ik noem maar iets, energietransitie en zegt, ja, we zijn er hard mee bezig, maar weet wel dat het jaren duurt voordat die volgende windmolen daar staat. Weet je, al die realiteitszin hoeven ze ook nog niet zo te hebben, want ze zitten ook nog in een andere fase. Dus dat is wat ik ook wel voel.
Ja, nou ja, een bepaalde manier hoop ik ook. Dat voelde ik ook wel een beetje. Om daar wel als volwassene je voordeel mee te doen.
Ja.
Er energie uit te halen als het ware.
Precies. En dat is ook, ja, nou, dat vind ik mooi dat je dat zo oppikt. Want ik denk dat als de rol van ouder, maar ik denk in het onderwijs dat zo'n omkering ook super interessant is. Hè? Waar we denken, we moeten kinderen alles leren.
Ja.
Is het ook soms omgekeerd, wat kunnen wij leren van onze kinderen? En dit kunnen we ook doortrekken naar beleid. En ja, op allerlei plekken denk ik dat we jongeren meer ruimte moeten geven voor, ja, voor die betrokkenheid, voor die stem.
Ja. En nee, want wat heb je geleerd van je, want je bent al heel lang met jongeren bezig, toch?
Ja.
Dan langer dan dit,
ja,
boek.
Ja, zeker.
Maar wat heb je bijzonder geleerd van het schrijven van het opgroeien terwijl de wereld in brand staat?
Nou ja, het raakt mij best wel wanneer ik echt jonge tieners tegenkom die heel erg met het thema bezig zijn. Dat ik ergens denk van, joh, hé, maar jij moet toch vooral bezig zijn met je vrienden en misschien je eerste vriendje, vriendinnetje. En ben je
ga voetballen om toch Trump aan te halen hierin.
Ja, ja, precies.
Helemaal onbegrijpelijk was die opmerking. Ik vind alles wat hij zegt onbegrijpelijk, maar dit komt me iets meer,
ja,
voorstellen.
Ja, klopt, ja, inderdaad. Hij heeft kreeg dat toen inderdaad zo wel eens aangevallen daarop. Maar ja, maar ergens zit daar dus een tegenstrijdigheid in. Alsof inderdaad sommige jongeren bijna, ja, het gevoel hebben van, ik heb hier een rol in, terwijl maatschappelijk gezien, je enerzijds in denken, nee, die rol die hebben de volwassenen, die zijn met de verantwoordelijkheid. Maar ja, ja, daar gebeurt gewoon veel.
Nou ja, wat Greta dan inderdaad zegt, is maar jullie verzieken het, om het zo maar eens te zeggen.
Wie zegt dat?
Greta bijna.
Ja. Ja. Nee, klopt. Ja.
Ja, dus
en zij is een voorbeeld van een activist.
Ja.
Wat ik ook wel een inzicht vond, is van, ja, veel jongeren zijn hiermee bezig, maar voor lang niet iedereen is activisme de weg.
Nee.
He, dus iemand die zegt, joh, ik denk hierover na en het motiveert mij om, ik zeg maar iets, juist aardwetenschappen te gaan studeren. Want we moeten gaan nadenken over andere energiebronnen of ja, ik ga iets met mode doen. Maar ik ontdek dan dat ik iets met mode en duurzaamheid wil doen. Die zoektocht, die zie ik heel veel bij jongeren in, rondom die startende, ja, beroepshouding.
De twintigers, hè, van, als het ware.
De twintigers. Die bedenken, oké, ik ben een vak aan het leren, maar ik denk ook na hoe ik dat vak invulling wil geven.
Nee, Nathan, heb je er hoop van gekregen? Of ben je optimistischer of pessimistischer? Want hoe lang heb je over het boek gedaan?
Zo'n anderhalf jaar.
Oh ja, dat is best lang.
Ja.
Ja,
vanaf eerste idee, zeg maar, totdat het dan ligt.
Is het monster nog even groot?
Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar de Glasgow top gehad. En elke keer als je daar weer data hoort, dan denk ik elke keer.
Het wordt monster groter, ja.
Ja, de problematiek is alleen maar groter. Maar het vertrouwen dat het anders kan en dat er een grote groep mensen is die anders wil, dat is wel toegenomen. En ook het inzicht van, oh ja, dat begint altijd bij een voorhoede.
Ja.
En ik heb wel het gevoel, en dat komt ook door bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg en in Duitsland, dat de grote middengroep die ziet van, oh ja, we moeten gaan bewegen, we kunnen zo niet verder, dat die ook toeneemt. En dat vind ik hoopvol.
Ja, nee, en ikzelf, ik bedoel, dan ben ik een beetje, want je had die, hoe heet het beschreven, die studentenstaking met, ja, 90% tussen 12 en 18.
Ja.
Ik was even in de war, ik dacht dat je het over die demonstratie hier in Amsterdam had. Gewoon niet zo lang geleden. Althans, de eerste. Je hebt twee grote klimaatdemonstraties in Amsterdam gehad.
Ja, precies.
Daar was natuurlijk de bevolkingssamenstelling veel gemêleerder. Ja. Ik heb zo vermoed dat je daar ook hebt meegelopen. Of,
Ja, daar ben ik bij geweest. Ook bij die laatste klimaatstaking was ik... vrijwilliger heb ik ook wel geholpen achter de schermen.
Oh, achter de schermen, ja.
Ja.
Dat is dan toch wel een bredere groep dan alleen jongeren.
Zeker. Maar ik ben al heel lang bij het thema bezig.
Ja, Milieudefensie heb je ook gewerkt. Ook,
ja, bestuurslid geweest bijvoorbeeld bij Milieudefensie. Ja, toen frustreerde het mij. In combinatie met dat ik in mijn werk zo met jongeren bezig was.
Ja.
Om te zien dat die milieubeweging zo vergrijsd was. Dat ik dacht, jeetje, ik ben zelf al zo rond de 40 en mensen vinden mij jong.
Ja.
Ja, get real. Dus dat vond ik lange tijd ingewikkeld en dat is echt wel gekanteld. En dat is heel fijn om te zien.
Ja, ze gebruiken natuurlijk ook andere bronnen, denk ik, hè? Dan gewoon Facebook en allemaal dat soort...
Ja, zeker. En er zijn jongere netwerken, hè, die aansluiten en waar ze connectie mee hebben. Dus dat, daar is echt een grote groep. Ook vanuit studenten zijn er heel veel collectieven. Dus,
ja, het zit meer op de jongere agenda dan, we schelen 5 jaar. Dan toen wij, zou ik maar zeggen, in de 20 waren ongeveer. Krijg ik toch een beetje indruk.
Ja.
Ik bedoel, ik zit niet in die jongeren.
Ja,
maar bij ons is er meer marge. Klopt.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja. Ja, en de grote middengroep die daarnaar kijkt en zegt, oh ja, het is wel een punt. En die dat soms wel doorvertaalt naar zijn eigen gedrag en soms weer niet. Hè, die groep is er ook, maar ik denk dat het feit dat die groep meer gaat meebewegen, ja, dat, daar de hoop, dat je daar de hoop voor de toekomst kan zien.
Ja, moet wel sneller natuurlijk, maar het is al... Nou ja, want ik zat ook te denken... We begonnen dit gesprek over die huis hier, van dat het ook zo'n leuk klein... gemeenschapje is, als het ware.
Ja.
Ik vraag me af, ik bedoel, wij zitten ook op een bepaalde manier in onze eigen bubbeltjes.
Ja.
Heeft iedereen dit, of hebben we het dan toch nog steeds over 10% van de bevolking maximaal bij wie dit op die manier leeft? Of is dat pessimistisch? Of...
Ja, nou, ik denk bij jongeren is de groep die hier echt mee bezig is groter dan 10%. Ik denk dat je het zo toch al gauw hebt over 1 op de 4. Hè?
Ja.
Van een voorhoede die dat echt meer vertaalt ook naar de dagelijkse realiteit. En dan is dat nog altijd binnen al die jongeren een minderheid.
Ja.
En iets anders wat ook hoopvol is, hè, is dat bijvoorbeeld de klimaatontkenners, die kom je ook onder jongeren bijna niet tegen. Hè. Dus sowieso in Nederland is die groep vrij klein. Er zijn wel mensen die vinden van, ja, maar wat kunnen wij nou als vanuit ons kleine landje zelf doen?
Ja.
Hè. Daar gaat vaak de discussie maar over. Maar het inzicht van, ja, het klimaatverandering ontstaat door menselijk toedoen en dat is de oorzaak. Ja, dat, zeker onder jongeren is die groep bijzonder klein.
Is die beweging een soort... Ik bedoel, de Trumpianen om ons en ook wel Thierry Baudet dan in Nederland.
Ja.
Ik vind het zo'n irritante rem op alles.
Ja.
Zie jij dat ook zo of zeg je van...
Een rem op alles. Ik vind dat het bizar veel media-aandacht krijgt. Hè? Dus dat zij de hele tijd met acties en uitspraken komen die onze verontwaardiging en daarmee onze media-aandacht opvragen. Ja, het is een polarisatie, een radicalisering die heel erg onwenselijk is.
Ja.
Ja,
en misschien wel omdat verandering altijd tegenkracht oproept die ook vaak lelijk zijn. Of is dit een beetje een te historische opmerking?
Ja, nee, dat is er zeker ook. Dat denk ik ook. Ja, tuurlijk. Het roept ook allemaal reacties op. Ja.
Zullen we even naar muziek gaan?
Ja. Graag.
Mooi.
I've done all I got nothing at all to do with me. Father speaking to your daughters, daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers begin to your daughters too. All now, I trust you've seen that skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. And now I'm left cleaning up the mess he made. Oh, oh, oh. So father's speaking to your daughters. Daughters will love like it do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers begin to your daughters too. And boys you can break, you found out how much they can take. And boys will be strong, their souls are on. So mothers begin to your daughters too. So mothers begin to your daughters too.
David Ryan Harris, LA's very own David Ryan Harris.
En u luistert naar de plaatkast van jongeren-expert Yvonne van Sark. Ja, je hebt dit boek afgerond, niet zo lang. En om het even heel lelijk te zeggen, wat zit er nu in de pijplijn voor je? Want zeg je, want dit was wel, dit is een beetje een combinatie van allerlei dingen die je in het verleden gedaan hebt.
Ja.
Wat daar een paar meer psychologisch misschien ook wel leuk was, denk ik.
Zeker. Ja, ja, dat klopt.
Is er ook nu iets waarvan je denkt, ik heb nu weer een, naast deze woonboot, nee, niet de woonark in stand houden.
Klopt. Ja, we noemen het inderdaad nooit een boot. Varen kan hij niet.
Nee, ja, hij drijft.
Ja, precies.
En wat net in de muziek ook even over, dat als het flink stormt, dat je het ook wel voelt.
Ja,
dus in
zeker.
Die zin voel je wel dat je echt drijft.
Ja.
Maar goed, zijn er meer projecten in jouw leven waar je denkt, hé, daar ga ik nu hard aan werken? Toevallig.
Nou, ik heb nog niet een idee voor een nieuw boek. Het is ook wel dat je het ook wel een tijdje wilt teren op zo'n verhaal. En weet je, ja, waar een boekje ook kan brengen, is dat je wordt gevraagd om daarover wat te komen vertellen. Of een lezing geven of ergens meedenken. Daar is het nog maar net begonnen, zeg maar.
Ja.
Dus daar wil ik ook nog wel even opteren, zeg maar. Dus het is nog niet een nieuw thema waarvan ik denk, daar ga ik nu gelijk mijn tanden in zetten.
Nee, maar wel in je leven blijf je gewoon wel bezig. En met jongeren.
Ja. Ja.
En met klimaat ook wel.
Ja, en ik hoop het eigenlijk meer en meer te gaan combineren. Omdat ik ook denk van dit thema staat binnen zoveel organisaties nu op de voorgrond. Ja, ik zou heel graag ook meer bijvoorbeeld binnen scholen willen kijken. Hoe krijgen we studenten meer mee? Maar ook op de werkvloer. Wat wil de jongste generatie werknemers? Hoe sluit je daar aan? Hoe word je aantrekkelijker als werkgever? Ik zie heel veel kansen. Dus daar wil ik heel graag vanuit werk en adviserend ook in helpen versnellen.
En brengt ons bij het einde van de uitzending. Met welk nummer gaan we eindigen?
Ja, ik dacht we gaan lekker uptempo eindigen. Dus ik heb een nummer uit 1967.
Ja.
Met een big band. En wat ik wel grappig vind, is van de Buddy Rich Band. En in deze opname introduceert hij voor het eerst zijn 12-jarige dochter.
Ja.
Die gaat meezingen. En hij introduceert haar ook als, dit is mijn dochter, hè, ze is 12 en ze is dronken.
Oh ja.
En dat vind ik ook wel zo'n voorbeeld. Dat zou je nu gewoon niet kunnen voorstellen.
Nee.
Dat je daar.
Komt de kinderbescherming op jou.
Ja, en ik heb er ook naar zitten zoeken. En dan kom je er wel achter. Nou ja, het was een grapje. Maar je zou het grapje. Hè, je zou de grap niet meer kunnen maken.
Nee.
Anno nu. Wat ook maar aangeeft. Ja, hoe ook het denken over jongeren. En over opvoeding ook steeds weer verandert.
Ja.
En verder. Nou, Katie, de dochter van Buddy Rich, is hier 12. Maar ze zingt het super cool, vind ik.
Voor een dronken iemand zingt ze best goed.
Voor een dronken iemand. Ja, precies. Maar het is ook echt een nummer waar je heel vrolijk van kan worden. Dus ik dacht, dat mag het thema wel hebben.
My daughter's with me, right? She's going to get up and sing. The beat goes on. And this is her first time in front of an audience. Number one, she's 12 and a half years old. And she's drunk. Immediately, that makes it kind of tough. This is our daughter, Kathy, ladies and gentlemen. Come on, come on, come on. Yay!